Laat ons deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 29, vers 1. Aardse machten, looft den Heer, geef den Heere sterk en eer. Dat de lof van hoogste naam alle grote roem beschaam. Vorsten, voegt u hem in het midden, van zijn heiligdom aanbidden. Voegt u met de godsgetrouwen, zeer en heerlijkheid ontvouwen. Psalm 29, vers 1. U zal worden voorgelezen 1 Samuel 16 van vers 14 tot en met 23. We noemden nu 1 Samuel 16 vanaf vers 14. En de geest des Heren week van Saul, en een boze geest van den Heren verschrikte hem. Toen zeiden Sauls knechten tot hem, zie toch, een boze geest Gods verschrikt u. Onze Heer, zeg het toch uw knechten die voor uw aangezicht staan, dat zij een man zoeken die op de harp spelen kan. En het zal geschieden als de boze geest Gods op u is, dat hij met zijn hand spelen, dat hij beter met u worden. Toen zeide Saul tot zijn knechten, ziet mij toch naar een man uit, die wel spelen kan, en breng hem tot mij. Toen antwoordde een van de jongelingen en zeide, zie, ik heb gezien een zoon van Isaï, den Bethlehemiet, die spelen kan. En hij is een dapper held en een krijgsman, en verstandig in zaken en een schoon man. En de Heeren is met hem. Saul nu zo'n bode tot Isaï en zeide, zend uw zoon David tot mij, die bij de schapen is. Toen nam Isaï een ezel met brood en een lederen zak met wijn en een geitenbokje en zond ze door de hand van zijn zoon David aan Saul. Alzo kwam David tot Saul en hij stond voor zijn aangezicht en hij beminde hem zeer. En hij werd zijn wapendrager. Daarna zond Saul tot Isaï om te zeggen, laat toch David voor mijn aangezicht staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. En het geschiedde, als de geest Gods over Saul was, zo nam David de harp en hij speelde met zijn hand. Dat was voor Saul een verademing en het werd beter met hem. En de boze geest week van hem.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genadig, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Zoeken wij het aangezicht des Heeren. Heere, die de hemelen tot uw troon stelt en die de aarde de voetbank uw voeten noemt, uit wiens handen we zijn voortgekomen, versierd met uw beeld en ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Heere, toegerust met al die gaven die noodzakelijk waren om te beantwoorden aan het scheppingsdoel, maar ook om inhoud te geven aan dat eeuwig verbond dat u met de mens sloot in de stade rechtheid, waaraan u de belofte vermaakte van het eeuwige, onverliesbare leven in uw gunst en gemeenschap. Maar Heere, die mens is van u afgevallen. De fluisteringen van de hel heeft die mens aangenomen als waarheid en het vaste woord Gods als een leugen gesteld. Toen die vraag hem gesteld werd of van alle boom des hofs vrijelijk gegeten mocht worden, wist die mens van alle boom, alleen van die boom, daar kennis des goeds en des kwaads zal de mens niet eten. En dat ontzaglijke woord, ge zult als God zijn, heeft de mens gewild, begeerd. En is gevallen van het top van eer een eeuwige verwoesting neer. De influisteringen van de hel die eenmaal rebelleerde toen alles nog zeer goed was en een derde van de sterren meetrok. En waarvan uw woord zegt, hoe zijt ge gevallen, o morgenster, hoe zijt ge gevallen. En die hel zich geworpen heeft op het pronkjuweel, die Heeren van u afgekeerd is. En nu heeft het u behaagd door wederbarende, herstellende genade in het uur der wedergeboorte dat beeld terug te schenken in zijn aanvankelijke bedeling, zodat die mensen weer kennis verkrijgt, gerechtigheid zoekt en heiligheid najaagt. Maar de worstelingen, ze zijn doorgegaan, gelijk we ook hebben gelezen uit de schrift. een boze geest des Heeren die zal benauwen. Maar ook hoe uw eeuwige geest rustte op David, waarvan uw kerk heeft gezongen, ik heb een held voor Israël hulp beschoor, hem in het volk verhoogd, hem heb ik uitverkoren. In uw eeuwige en aanbiddelijke raad hebt u door die worstelingen heen het koningschap van de beminde des Heren bevestigd. En door de onmogelijkheid heen hebt u dat bestendigd. U hebt David een lamp toegerust die zou nooit uitgeblust worden. Dat is naar uw eeuwige raad, want eeuwig bloeit die gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En de praktijk daarvan openbaart zich in de tijd, omdat u te midden van een gevallen geslacht die boodschap van vrije genade nog doet horen, waarin het u belieft en u het behaagt zonder aanziens des persoons uw naam te verheerlijken, Heere. En wie zou dan onrein achten en gemeen wat u gereinigd hebt? Zo werkt u door alle tijden en alle eeuwen in uw eeuwige raadsvervulling, want u wilt dat uw huis vol zal worden. En omdat het een goddelijk werk is, omdat het een eenzijdig werk is, omdat het een onwederstandelijk werk is, omdat het een godverheerlijkend werk is, zullen die werken u loven en uw gunstgenoten. Ze zullen u zegenen. Wanneer we vanavond hier mogen zijn, is dat onder uw bewarende, sparende en dragende langmoedigheid, dat u dat ook deed doorleven en dat de bediening van uw getuigenis in de hand van uw goddelijke geest vanavond levend, vernieuwend werken mogen in vele harten en indien het u believen en indien het u behagen mocht, o God. Zoudt u dan willen arbeiden, ook in de harten van onze kinderen, opdat het zaad u zou vrezen en dienen, en dat u, o held, inging in dat huis van de sterk gewapende, om in zijn vaten te ontroven, uw hout, uw hand zo stil, o God. We bemerken zo weinig van de aanslag van uw woord, van de overtuigende kracht van uw geest, dat u ons toch niet als een voorbijgaand man aan onszelf overliet, dat u ook werken door alle tijden en geslachten en ook uw erfdeel deed doorleven, het onderscheid van de strijd die zich openbaart in het leven van Saul en de strijd in het leven van u David en van allen die uw naam komen te vrezen. Wil u aanschouwen wat met ons niet kan samenkomen? Terwijl u de Heere opdragen, werkt en woont nog in de eenzaamheid, in de broederskerkenraad kan met ons niet zijn. Wil u met hem zijn en met zijn gade in alle zwakte en ziekte? Heere, er zijn zorgen in de gemeente, veel zorgen. Ook nu zijn weer een tweetal mens ziekenhuis opgenomen. Een man en een vrouw, een vader en een moeder. Ze liggen samen op één zaal in ziekenhuis. Moeder enkele dagen terug en vader werd vandaag opgenomen. Wat zal het baren, o God? Wees er gedachtig. En een oude moeder werd opnieuw weer in Wageningen opgenomen. U kent ook haar zwakheid. De zorgen die erover zijn. Mocht u ook daar als een grote doorbreker nog eens doorbreken aan al die verborgen zorgen die uw alwetendheid bekend zijn. Dat uw kerk bouwen door uw hand krachtig, dat de einden der aarde uw leden vrezen, dat u uw kerk gedenkt in de worstelingen van de tijden, van alle verscheuringen en verdeeldheden, een zoeken van vereniging buiten de beleving waar de breuk ligt, een helen zonder de breuk te eigenen, een spreken van vereniging zonder schuld, o God, maar moet het alles eindigen als u dat niet weerhoudt. Laat uw aangezicht lichten over het overblijfsel van uw erfenis dat alleen woont. En dat zich weet als een eenzame mus op het dak, als een roerdomp in de woestijn, als een nachthut in de komkommerhof. Wij denken aan al degenen die uw kerk mogen dienen. Dat u ze de leiding van uw geest verlenen mogen. En gedenk ook uw knecht. U kent ook alle betrekkelijkheden in natuur en genade. Bekwaamt hem uit heiligdom. Geef hem een stem der geleerden. En een getuigenis van uw geest. En doet hem in alle eenvoud uw woord overdenken. Om Jezus willen. Amen. Wij zingen Psalm 33, de versen 5 en 6. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van z'n mond. Zijn goddelijke almacht spreekt en tis er zijn wil gebied en het wordt er stond. Schoon de heidenen samen list op list beramen. God verbreekt hun raad, schoon de mogendheden snood ontwerpen smeden. Hij belacht haar haat. Maar de alto's wijze raad des Heren. Psalm 33, we zingen de versen 5 en 6. Thank you. Geliefden, de voorzichtigheid des Heren doet zijn voornemen vast bestaan. Besluit zijner ere zal zonder hindering voortgaan. Zo dichtte Dateen Psalm 33. Wij zingen de voorzichtigheid en we lezen dan: de altoos wijze raades Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kroon. En de onberijmde die zegt het ons op deze wijze: de raad des Heren bestaat tot in eeuwigheid. Daarmee heeft de dichter door het dierbare geloof geweten dat alles wat op deze aarde plaatsvindt naar de altoos wijze raad des Heren geschiet. Hoewel het waar is dat in de raadsvervulling Gods, ook in het leven van Gods kinderen, soms vele vragen zijn. Maar als we erachter staan, dan is het toch wel waar. De altoos wijze raad des Heren. In die raad Gods ligt de zaligheid van de gemeente verankerd. Dwars door de strijd en de onmogelijkheid van zijn mensenleven heen, ja, dwars door de diepten van Adams val en verlorenheid, door de diepten van een mensenleven, voert God zijn raad uit. En die eeuwige raad zal eindigen in eeuwig bloeit die gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Hoe de Heere dat vervult, wil ik vanavond in vervolg van onze bijbellezing overdenken. Uw aandacht voor een gedeelte uit het boek van Samuel. Ik lees u voor uit het 16e hoofdstuk van het eerste boek van Samuel, de versen 18, 19 en 20. Ik lees u daar het woord van God. Toen antwoordde een van de jongelingen en zeide: zie, ik heb gezien de zoon Isaï van Bethlehem die spelen kan. En hij is een dapper held, een krijgsman en verstandig in zaken en een schoon man. En de Heere is met hem. Saul nu zond boden tot Isaï en zeide: zend uw zoon David tot mij die bij de schapen is. Toen nam Isaï een ezel met brood en een lederen zak met wijn en een geitenbok. En hij zond ze door de hand zijn zoons David aan Saul. In vervolg van de overdenking van de vorige maal wil ik u vanavond bepalen bij David aan het hof van Saul. Ik wil drie gedachten overwegen. In de eerste plaats: David wordt in het hof van Saul gekend. In de tweede plaats: David wordt naar het hof van Saul ontboden. En ten derde: David wordt naar het hof van Saul gezonden. Denken David in het hof van Saul. Hoe komt die man daar? Moet u altijd maar voor uzelf vragen. Hoe komen we eraan? En hoe kom je erbij? In de eerste plaats is hij in het hof van Saul een gekende. Moet je eens even denken. daar in dat goddeloze hof, waar God met zijn geest geweken is, daar is kennis van de zoon van Izhi. U leest dat in het 18e vers. Toen antwoordde een van de jongelingen, zie, ik heb gezien een zoon enzovoorts. In de tweede plaats wordt David naar dat hof ontboden. Als we lezen, Saul ontboden tot Izhi. En ten derde, David wordt naar dat hof gezonden. Toen nam Izhi een ezel naar brood. En wat er dan verder volgt. Geef Gods geest getuigenis van de waarheid. Het kardinale punt waar het in deze schriftwoorden, in dit gedeelte, over gaat, dat is de eeuwige en wonderlijke raad van God. De Heere die bereikt zijn doel dwars door de afval van mensenharten heen. Als u geluisterd hebt naar dat gedeelte dat u is voorgelezen, dan tekent de Heere de ondergang van de van God afgeweken mens die God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. We zien dat openbaar, en het is u voorgelezen, in het verband van deze waarheid. En de geest des Heren week van Saul. En een boze geest van de Heren verschrikte hem. Wel opmerkelijke dingen die in dat boek worden weergegeven. En dan opmerkelijk daarna hoe de Heren, en dat is een wonder, David met zijn eeuwige geest komt te zalven. Tegenover elkander, licht tegen duister, de Heren tegen de machten van de hel. Het is opmerkelijk als we de levenspatronen van Saul zien en van David, dat deze twee levenspatronen in elkander en door elkander geweven worden. Maar uiteindelijk zal het patroon ons openbaren, wat David in de hoogtijden van het leven later gezegd heeft. De man die hoog opgericht is, de liefelijke in de psalmen, de keurling Gods. We staan in het begin van een hele wonderlijke geschiedenis. David, de gezalfde, de nieuwe koning, bij de schapen. En schijnbaar, nog in volle luister. Zo. Van deze Saul moet u niet zo gering denken. Zal ik eens wat voorlezen? Lees maar rustig mee in deze zo eenvoudige bijbellezing, waar zoveel geheimen aan ons worden medegedeeld. Ik lees in het 10e hoofdstuk dat Samuel tot Saul zegt, waar we nu over gaan denken. En de geest des Heren zal vaardig worden over u. En gij zult met hen profeteren. En gij zult in een andere man veranderd worden. En het zal geschieden als u deze tekenen zult vinden. Doe gij wat uw hand vinden zal. Want God zal met u zijn. Dat is nogal geen kleine zaak, gemeente. Dat staat in het 10e hoofdstuk, in het 6e en 7e vers. Geschreven van het getuigenis dat David moet zeggen, dat Samuel moet zeggen van zo. God zal met u zijn. Houd u even vast. Ik lees in het 11e hoofdstuk van diezelfde zo. Ook in het 6e vers. En toen werd de geest Gods vaardig over zo. En nu lees ik in mijn hoofdstuk wat aan u is voorgelezen in het 16e hoofdstuk. Zo'n wonderlijk getuigenis. En de geest des Heren week voor zo. Als je goed opgeluisterd hebt. En ik heb het wel bewust voorgelezen. Deze tekstwoorden. Dan lees u dat de geest op hem kwam. En dat hij veranderde. Dat wil dus niet zeggen dat hier levensvernieuwing plaatsvindt. Dat de Heere door de werkingen van zijn geest deze man maakt tot een tempel van de Heilige Geest. En een veranderd mens is nog geen vernieuwd mens. En ik denk, jong en oud, dat daar waar genade verheerlijkt wordt, die vraag zo vaak leven kan. Ben ik nou een veranderd mens? Of ben ik een vernieuwd mens? Je leest in Gods woord toch zo vaak van veranderde mensen. Niet alleen Saul, Judas, Simon de tovenaar, Ananias, Safira, Demas. En staat er in Gods woord niet geschreven dat vele van zijn discipelen vanaf dit ogenblik niet meer met hem gingen? Daar moeten we deze zaken wel heel goed onderscheiden. Ook om de aanvallen van de machten der duisternis in het leven van zijn kinderen te doorzien. Want wij zien nog niet altijd waar het vandaan komt, mensen. Enkele dingen vragen natuurlijk onze aandacht. De Heere, die wil dat David aan het hof van Saul komt. En dat gebeurt. Door de onmogelijkheid heen volvoert de Heere zijn raad. Wilt u dat ook nog even tot u laten doordringen? Dat God zijn raad volvoert door de onmogelijkheden van een mensenleven. En dat dat vaak maar al te vaak gebeurt in de nachten van het leven. Waarin de Heere waar zal maken. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Niet al te moedeloos worden. Bestreden volk. De Heere die zal ook voor de uitkomsten zorgen. Hij die het goede werk begint. Die voleind dat. Dat doen wij niet. Dat doen mensen niet. Dat doen leraars niet. Dat doen Gods kinderen niet. De Heere volvoert zijn eigen werk. Want de zaligheid van de gemeente. Die heeft zijn oorsprong in de eeuwigheid. En daar ligt ze vast. Begrijpt u? Wanneer ik over deze dingen denken. En we gaan heel eenvoudig de exegese van deze schriften naspeuren. Dan denk ik toch dat er enkele zaken duidelijk zijn. Als de geest des Heren wijkt, dan wil dat zeggen dat God hem in de zalving eenmaal bekwaam maakte. Zoals de Heren een ambtelijke bekwaammaking kan geven, die we wel moeten onderscheiden van een kindschap. Zoals de Heren nog in de ware ambtelijke bediening toerust, nog altijd gaven geeft. Zo heeft de Heere dan ook aan deze Saul uitnemende gaven gegeven. We moeten, dat is ook wel symbolisch, maar ik wil het toch doen. We moeten deze Saul eigenlijk plaatsen in het licht van die ontzaglijke gelijkenis die de Heere Jezus uitsprak. Toen hij de talenten uitdeelde. En die ene man, weet je, één talent, en dat talent begroef. En als je rekenschap moet afleggen, zegt ik wist dat je eisend was en ik heb het begraven. En dan zegt de Heere, van die heeft zal genomen worden, ook wat hij heeft. Dan ontneemt de Heere die toebetrouwde talenten. Zo is Saul een man die zijn talenten die hij ambtelijk van God kreeg, niet gebruikte tot de dienst van God, noch tot de eer van God. En hoe duidelijk is dit wel openbaar geworden op het moment dat Samuel hen ter verantwoording riep, waar ik in mijn eerste Bijbellezing uw aandacht voor gevraagd heb. En tenslotte maar één zaak vraagt, eer me dan toch. Eer me toch voor het volk. Weet je wat het zeggen wil, jongen nou? Dat de eer Gods hem nog nooit op het hart gebonden was. Weet je wat het zeggen wil? Dat hij de eer Gods nooit gezocht heeft. Een mensenkind die met alles wat God hem betrouwde zichzelf bedoelde. Weet je wat Ezechiël zegt? Dat ze de wateren van Gods kinderen vertroebeld hebben. En weet je wat Jezus zegt? De kudde binnengekomen om de wol en om het vlees. En dan komt de Heer af te rekenen. En hij ontneemt Saul de bijzondere gave van de geest ten opzichte van zijn ambtelijke bekwaamheid. Luistert u goed? Dat we hier niet terecht zouden komen in de remonstrantse wateren, waar onze vaderen in het 5e artikel over de volharding van de heiligen gesproken hebben, omdat ze leerden dat er een afval van Gods gemeente was. En hoe diep dat die gemeente Gods ook kan komen, de Heere zal voor zijn eigen werk instaan. Saul was een veranderd man, meen niet. Heeft God niet gezocht, niet bedoeld, Gods eer niet voorgestaan. En dan komt er een tijd en God rekent af. U weet het, daar staat hij met een afgescheurd stuk van de mantel van Samuel. En dan neemt de Heere zijn geest en wat dat is, kom ik zo op terug. Want er ligt in dat eerste vers toch nog iets wat we ook even tegen elkander zeggen moeten. Er staat in dat 14e vers, en een boze geest van de Heere, een boze geest van de Heere verschrikte hem. Wat wil dat zeggen? Heeft de Heere de heilige, de rechtvaardige, de volmaakte? Boze geesten? Zendt hij boze geesten uit? Ja, we moeten goed lezen. Daarom even uw aandacht. Nee, natuurlijk niet. Wat het zeggen wil, dat wijst naar de stilte van de eeuwigheid. Naar dat ontzaggelijke moment waarvan geschreven staat in de morgensterren zongen vrolijk. En de kinderen Gods juichten toen de aarde op zijn grondvesten nederzonk. En daar staat de heerlijkheid van de schepping. En dan komt het pronkjuweel, die in zijn majoriteit uitblinkt boven alles. God schiep de mens. Dat is een beeld, een gelijkenis. Waar jongens en meisjes, heb ik over gekatten gezeten maandag. God schiep de mens, de beelddrager. En dan gebeurt er iets wat ons verstand nooit kan bevatten. Maar waar Gods woord ons duidelijk van zegt, hoe zijt ge gevallen, o morgenster, hoe zijt ge gevallen. En dan lees ik dat Michaël de aartsengel krijgt tegen degene die een derde van de sterren aftrekt. En de Satan rebelleert tegen de levende God. Dan gebeurt daar revolutie. En dan wordt, dan kunt u lezen in de schrift, hoe zijt ge gevallen, o morgenster. De Satan is tot u afgekomen en dan werpt de vorst der duisternis zich op het pronkjuweel. En u weet de gevolgen. God tot de leugenaar, de Satan gelooft en gevallen van een top van eer in eeuwige verwoesting neer. En dan ligt daar dat mensengeslacht, van God verlaten, van God gestoten. De heilige cherubijnen die de toegang tot de boom des levens tegenhouden. En dan komt die eeuwige worsteling naar Genesis 3 vers 15. Tussen slangenzaad en tussen vrouwenzaad. Als hier gesproken wordt in dit onderwijs, de boze geest van de Heere, dan wil dat zeggen hoe die boze geest eenmaal behoorde bij die zingende morgensterren en bij die kinderen Gods, maar van God afgevallen zijn en eeuwige strijd voeren en onder de toelating Gods zich nu werpt op dat mensenkind dat zijn ambtelijke gaven heeft verspeld. En dan lezen we zo ingrijpend, zie de boze geest Gods verschrikt u, een verzal van de hel. U denkt ook maar aan dat ontzaglijke beeld om het u duidelijk te maken, waarvan geschreven is door de apostel, wanneer de Heere hem heeft doen zien uit onsprekelijke dingen, zegt hij, die niet met mensentongen zijn weer te geven, dat de Heer hem in het heiligdom kwam in te leiden. En dan staat er, opdat ik mij vanwege de uitnemendheid der openbaringen Gods niet zou verheffen, is mij gegeven een doorn in mijn vlees, namelijk een engel des Satans, die mij met vuisten sloeg. Wat daar gebeurt, daar in dat hof van Saul, de hel die werpt zich op deze man. Voorwaar, hij is een prooi geworden. En als een prooi van de hel staat er, wordt hij verschrikt. Hij wordt voortgedreven, er is natuurlijk een zeven exegese over te denken. Of verschillende gedachten die ook over deze tekstversen zijn verwoord. Laten we daar niet over filosoferen. Maar laten we maar zien dat een mens die aan zichzelf overgegeven wordt, onder het scherpste oordeel komt. O jong en oud, als onze conscientie nog tikt en ons geweten ons nog waarschuwt en de dammen om ons leven er nog zijn, dan zegt de Heere Jezus, waakt, waakt, waakt. Maar bij Saul zijn de dijken doorgebroken. De dijken om zijn conscientie zijn vernietigd. En de stromen, de boze stromen van de hel, die stromen in dit leventje binnen en de vrucht is duidelijk. Hij heeft geen rust meer onder het hol van zijn voet. Luisteren hoor, dat is heel wat anders dan wat de kerk zingt. Van rust nog vrede wordt gevonden, maar dat ga ik u zo wel bewijzen. Eerst maar eens denken hoe ingrijpend het leven is waar we nu bij getekend worden. En wanneer we anders niet zouden zeggen dan deze, wat zou het een ontzaglijke beroering kunnen verwekken in het leven van Gods keurlingen op de aarde. Maar we moeten het wel eventjes duidelijk maken. Gods geest, dus niet de zaligmakende bediening, want God neemt zijn geest van zijn kinderen nooit weg. Maar de algemene werking, ambtelijke werking van Gods geest, die worden ingetrokken. En dan zou ik daar misschien veel meer van moeten zeggen, maar dan ga ik veel te ver van mijn onderwijs af. Kijk, jong en oud, ik ga er heel kort wat van zeggen. Deze dingen die kunnen niet gebeuren in de wereld. Die gebeuren wanneer we leven onder de adem van het woord. Paulus spreekt van de conscientie op de mond slaan. Wat betekent dat we gaan worden als de smidshond die bij het vuur ligt, die de sprankels vuur over zich ziet gaan, waar zelfs de delen van in zijn vacht komen. En het beroert hem niet, hij ligt er en hij slaapt. Wanneer de Heer de algemene werkingen van zijn geest gaat inkorten, dan wil dat zeggen dat u uw conscientie gesmoord heeft. Dan spreken de tranen van moeder u niet meer aan. Dan spreken de warme, bewegende woorden van vader u ook niet meer aan. Dan wordt de vermanende kracht van het evangelie niet meer verstaan. Dan wordt de indringendste oproep, bekeert u niet meer in uw conscientie opgenomen. dan denkt u de vrijheid gekregen te hebben. En dan ziet u de stap, catechisaties worden niet meer bezocht. De aandacht voor de waarheid verdwijnt. We vouwen onze handen niet meer op school, in de kantine, bij maar op. De lectuur die wordt anders, wat de wereld biedt, wordt met graagte genomen. En ik ben niet iemand die ethische preken hangt, daar geloof ik niet in. Maar je kan de ethiek niet van de theologie losmaken, dat begrijpt u ook wel. En dan komt de ruimte, mensen. Hè? Ruimte, geen God en geen meester. En we zien ze afvallen en we denken het gewonnen te hebben. Maar de twistingen gods, die komen straks in de grote eeuwigheid terug. Gij die de weg geweten hebt en niet bewandelt. De voorbeelden, ga ze maar niet op, noemen mensen. Ik zou ze misschien wel moeten zeggen. Misschien hebben we nog tijd genoeg. Ik bind me echt niet aan een bepaald gedeelte van de Bijbellezen. Ik heb het voorrecht gehad, denk ik. Ja, toch wel. Dat ik in mijn eerste gemeente veel jonge mensen tot bekering heb zien komen. Of dat dat daar een goede gezegende tijd was. Ik heb daar ook meegemaakt dat van die jonge tot God bekeerde leventjes soms in de kracht van de leven al rijp waren voor de eeuwigheid. Je weet wat ik wel eens gezegd heb, hè? Ben oud genoeg. Ik begroef een meisje van 16. Duidelijk leesbare brief. Misschien heb ik op de catechisatie er wel eens wat meer van gezegd. Ik begroef Jannie. Leesbare brief. 15 jaar, rijp voor de eeuwigheid. Ik zal nooit vergeten dat ze de briefjes ging schrijven uit de breuk van de leven. En dat ik toen misschien in mijn gevoelswaarde wel scherp, later ga je dat ook wel eens zien, gezegd heb dat de kennis van de zonde tekort is voor de eeuwigheid. En dat de inleving van de breuk, dat je daar God niet meer ontmoeten kan. En dat je een borg moet hebben voor je schuld. Toen kreeg ik een briefje terug, mensen. Twee regels, dominee. Hoe kom ik aan die borg? Hoe kom ik aan die borg? De nood van de leven. Wonderlijk, de Heere breekt door. Ik zal nooit vergeten als ze op de stoep bij me stond en getuigenis gaf. Hoe zij het doorgebroken. Hoe zij het doorgebroken. Een week later sta ik in het ziekenhuis bij haar. Ze was van de arm van de moeder na de kerkdienst weggereden. Lag voor de poorten van de dood niet meer bekennis geweest. Goed, ga over dat gebeuren niet verder. Ik heb ze begraven. En op die begrafenis was een neefje van me, was een jaar ouder. Ik zeg tegen hem, Jantje, ik zie je niet meer op catechisatie. Plekje in ons huis is leeg. Ja. Wat zou het geweest zijn, mijn jongen, als ik jou begraven had? Zei hij, precies. Een week later krijg ik een berichtje van zijn moeder, wil je in het ziekenhuis komen? Lag toch tegenover de pastorie. Zo, het is, zei Jantje, ziek, dat is er gebeurd. Hij met zijn brommer bovenop een auto gevlogen. En niet meer bekennis geweest. 10 dagen later begroef ik Jantje. In hetzelfde graf van zijn nichtje. Hij dacht het gewonnen te hebben. Toen kwam God. O, jeugd, jeugd, jeugd. Denk maar niet dat je het gewonnen hebt. Dat je in de vrijheid daarom spartelt. O, ik denk dat je het verliest. Maar ik moet naar mijn waarheid van vanavond. Vergunt het me maar in die bijbelezing. Er is zoveel ambtelijk leven achter me. In die 40 jaar dat we de kerk een klein beetje mogen dienen. En we hebben al zoveel verspeeld, mensen. Die oudjes, die oude kerkenraden. Dat oude volk van God is allemaal gebleven. Nee, wat hier gebeurt, dat is een boodschap van de hemel. En wat er dan ook staat, toen hebben die knechten van Saul daar erg in gekregen. Want het was gewoon niet om te harden, Wat leefde dan bij deze man? Blinde woede tegen de wegen die God kwam te houden. Een blinde woede. En dat openbaarde zich naar buiten in wrok en boosheid en razernij. Hij kon er niet mee onder God komen. En dat hebben die mensen die om hem heen waren gezien. Zijn knechten die om zijn troon stonden. De mensen waarmee hij omging. Want wat was de ervaring toen die geest Gods wegviel? Toen verspeelde hij de mogelijkheid van zijn koningschap. Geen inzicht meer, geen kracht meer. Niet die Saul die voorop in de strijd ging. Waarvan ze dan toch gezongen hebben. Heeft zijn duizenden verslagen. En dan komen die knechten. Het is niet om te leven, zeggen ze maar. Die hebben hem raad gegeven. En welke raad hebben ze hem gegeven? Wel, onze Heer zegt toch uw knechten die voor uw aangezicht staan, dat ze een man zoeken die de harp spelen kan. En het zal geschieden als de boze geest Gods u op en hij met zijn hand spelen dat het u beter wordt. Nou, muziek. Ook dat zou een breed verhaal kunnen zijn. Is muziek zonde? Nee. Nee. Muziek is gave. Morgensterren zongen vrolijk. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde. En ze zongen het lied van Mozes en het lied van het Lam. Kom nou. Muziek is gave, maar zoals alles door de zonde doortrokken is, is de muziek in de handen van de hel tot boosheid, nietwaar? Ja. Nee, dat mag ik toch tegen u niet zeggen. Disco, dat weet u toch niet wat het is? Nee toch, hè? Weet je het echt niet? Zo heeft de Heer de gave gegeven, maar gaven gebruiken, misbruiken, tot een doel stellen, buiten de leiding en zalving van Gods geest. Nee, weet je wat er gebeurt, mensen? Dat is nogal duidelijk. Deze mensen hebben totaal geen begrip van de situatie. Dat ze raad geven, zeker. Maar welke raad had ze die man moeten geven? Man, koning, je zal toch een keer onder God moeten komen, hoor. Koning, je zou je schuld moeten eigenen, maar God is de schuld niet. Maar dan ben je toch zelf. En dat je die wegen Gods niet kan aanvaarden, dat is niet Gods schuld, dat is jouw schuld. Toe. Eigen je brief. Een keer, dan kom je mee onder God terecht. Maar dat hebben ze hem niet aangeraden. Daarom heb ik gezegd, je moet goed luisteren tussen de strijd die er is in het leven van Gods kinderen. En vergis je niet, hij is de mensenmoorder van de begeren. En mensen, hij heeft zo'n toegang ook in het leven van Gods kinderen. Onze belijdenis spreekt dat er een driehoofdige doodsvijand is die niet ophoudt om aan te vechten. En daar hoort de duivel ook bij, hoor. Die hoort er ook bij. En weet je wat is, daar hebben we vaak die poorten maar wagenwijd voor openstaan. Ik was nijdig op God. En over die influisteringen. Ik heb kinderen Gods gekend. Die worstelden. Die zeiden, ik ben met een vloek duivel bezet. Als ik 's morgens mijn ogen opent, dan borrelen de godslasteringen in mijn ziel op. Ja, je bent een onbekeerd man. Nee, die strijd moet je niet zo gering overdenken. Waar me spotters durven vragen, waar is God die ge verwacht? En laat ik over al die aanvallen maar niet al te breed ingaan. Maar Gods kerk kent ze wel. Een onbegrepen mens en onder de twistingen God zeker. God heeft ook soms zijn twistingen met zijn kinderen op aarde. Waarin hij de blijken van zijn genade komt te onthouden. En ik zou u eigenlijk daar wat meer van willen zeggen. Maar als je nu tijd hebt dat je naar bed gaat. Wilt u dan dat vijfde artikel dat onze vaderen schreven tegen de remonstranten, is op je gemakje nalezen. Of hebt u eventjes tijd dat ik u dat eens voorlees? Dan weet u van de strijd die Gods kinderen kennen in de strijd van het leven. En als onze vaderen daarvan schreven, dan bewijst dat ze daar ook nogal wat van geleerd hebben. U weet dat onze vaderen in de 5 artikelen een antwoord hebben gegeven aan de remonstranten die ook leerden de afval der heiligen. Hoe luisteren? Gaat over de aanvallen van het leven in het hart van Gods kinderen. Of dacht u dat uw genade de duivel buiten de deur houdt? Dat gelooft u toch niet? Dat doet alleen God hoor. Die kan alleen maar de deuren van je hart bewaken. Ik lees. Die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, roept, zaligmakende, inwendige roeping. En door de Heilige Geest wederbaart. Vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking uit de doden. Derde, vierde artikel. Dezelfde, luistert u, verlost hij wel van de heerschappij en van de slavernij der zonde. Doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid en aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken, het welk hun gestadig oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen. Uit oorzaak van de overblijvende inwinnende zonde en ook vanwege de aanvechtingen der wereld en de Satan, zouden de bekeerden in die genade niet volstandig kunnen blijven, zo zij aan hun eigen krachten overgelaten worden. Maar God is getrouw, die hen in de genade eenmaal gegeven barmhartig bevestigt en dezelfde ten einde toe krachtig bewaart. Dus daarin is het leven van Gods kinderen onderscheiden van de strijd in het leven van Saul en van de aanvechtingen in het leven van Saul. Want er staat dat Gods kinderen een genadegave hebben, wat verootmoediging. En wat baart die verootmoediging? Aanvaarding van de schuld. Hoor je me zingen? Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. U doen is rein, u vonnis gans rechtvaardig. Hoor je me zingen? Bestreden, gelouterd, getuchtigd, in dal van ootmoed gebracht. Ai, laat uw heilige geest niet van me scheiden, die kan alleen in het rechte spoor me leiden. O Gods gemeente, ze kennen ook die pijlen uit de macht der duisternis en ze hebben toch geen heil bij God. En uw leven is het leven van Gods kinderen niet. En de ervaringen van je ziel zijn de gangen van Gods volken niet. Maar ze hebben wat van God gekregen. Dat plekje dat de Heer zijn keurlingen bij ogenblikken vergunt als een Efrem. Nadat ik bekeer ben, heb ik op de heup geklopt. Ben ik beschaamd, schaamrood geworden, omdat ik de smaadheden van mijn jeugd gedragen heb. Dus daarom is het leven van Saul niet tot een verschrikking van Gods ware gemeente, maar tot separatie van hetgeen wat van God is en hetgeen wat van God niet is. De Heere loutert zijn gemeente naar zijn eeuwig welbehagen. Leest u die oude belijdenis? Ze is helder. Saul wordt door zijn knechten aangesproken. Ik heb u gezegd, David is daar in het huis van Saul gekend. Hoe dan wel? Wel, als Saul instemt met dat advies van die knechten. En zekerlijk, nu kan in de weg van Gods voorzienigheid muziek stichten, verkwikken, troosten. Of heeft de Heere soms in de inzettingen, wanneer de liederen Gods gezongen worden, niet vaak Gods kinderen bemoedigd en vertroost, dat de hemel droop, zal toch God me steenrot spreken, waarom Heere vergeet ge mij? Of wanneer de dichter in 63 zijn ziel komt uit te gieten. En ze verlangen naar God, wanneer ik in mijn leger stee aan u gedenk. O, wanneer de ziel uitgeklaagd wordt tegen de levende God. Geef, Heer, de zielen van uw tortelduif toch niet aan het wild gedieten. Ja, dan kunnen de liederen Sion troosten. En die profeet, weet je wel, die eenmaal zeide, breng mij toch een speelman. En zong Jezus voor de diepe gangen van zijn lijden, niet met zijn kinderen. En als ze de lofzang gezongen hadden, ja, dan kunnen tot troost worden. Maar dat bedoelen ze niet. Ze willen van het kwade af, maar ze willen niet in de gemeenschap met God terug. En dat is precies het onderscheid tussen het leven van Gods kinderen op de aarde, die de vrucht van de zonde aanvaardt, maar die buiten God niet leven kan, mensen. God als leven is. Ach, wanneer. Die knechten hebben er niets van begrepen. En Saul ook niet. Dus je laat er maar eentje komen. Wie weet, help het. Maar wie, hoe en wat? En dan weten ze wat. Ja, ze weten wat. Ik heb u gezegd, die man naar Gods hart, dat leven, dat was bekend. Ik zal het u voorlezen. We lezen in de schrift. Toen zei Saul tot zijn knechten, zie man toch uit naar een man die wel spelen kan en breng hem tot hem. Hij zegt, wie weet het? Van je kwalen weet je best al, niet? Maar is er ooit een verlangen geboren met Gods, in Gods gunst te delen? Toen antwoordde een van de jongens, van de jongelingen, en zeide, zie, ik heb gezien een zoon van Izei, de Bethlehemiet, die spelen kan en is een dapper held en een krijgsman en verstandig in zaken en een schoonman en de Heer is met hem. Ja, dat was mijn eerste gedachte, die natuurlijk een toeleiding vroeg om dat te begrijpen. Want hoe zou deze man ooit op David gewezen hebben als dit alles niet in het paleis van Saul had afgespeeld? Ze kennen David, een van die jongelingen. Die moeten David gekend hebben. En die geven een goed gerucht. En dat goede gerucht, dat durft hij zelfs bij die goddeloze koning nog te brengen. Een goed gerucht van een kind van God. De wijze waarop hij David gekend heeft, weten we niet. Wat die omgangen geweest zijn, weten we ook niet. Komt hij uit Bethlehem? Komt hij uit het geslacht van David? Ook daar hebben de exegeten naar antwoorden gezocht, hebben namen genoemd. Die filosofie ga ik niet in mij. God weet het. En de Heere heeft aan dat leven van deze David een getuigenis gegeven. Een wonderlijk getuigenis. Want de geest Gods kwam toch op hem. En toen had hij twee zaken. Hij had een kinderleven en een toerusting voor het koningschap. Ook daar zou ik nog wel eens wat van kunnen zeggen. Een kinderleven en een toerusting voor dat koningschap. En dat is niet verborgen gebleven. Als God genade verheerlijkt, kan dat niet verborgen blijven. Al houdt dat leven zich wel verborgen. En ik geloof altijd nog aan een verborgen leven. Maar daar geloof ik in. Ik geloof dat er mensen kunnen zijn die een tijd lang dat verborgen omgangen met God denken te bedekken. Maar kan niet verborgen blijven. Tuurlijk niet. Als vanavond een van je kinderen bekeerd wordt. Ze zijn toch wel in de kerk, hé? Ze zijn toch wel in de kerk. Of niet? Maar als vanavond een van je kinderen bekeerd wordt. Ja, maar dat ga je zien, hoor. Dat kan je morgenochtend al zien. Ja, dan zitten ze wel met een beetje betraande ogen aan tafel, hoor. Want die worden ontdekt als ze onbekeerd zijn. En als ze dan al zo eens morgen aan je tafel zijn, mijn kind, wat is er? Meisje, wat scheelt u? Je zit zo, hè? Heb je er geen zin in vandaag? Ach, moeder. Wat,
ben onbekeerd. Ik ben onbekeerd.
Ik ben zo ongelukkig. En hoe weet je dat dan, mijn kind? Wel, ik ben God kwijt. Dacht je dat je dat niet ziet?
Of worden we tegenwoordig pratend geboren en met grote belijdenissen?
Dat geloven we toch niet in Kotwijkerbroek, hé. Zou je dat niet zien, dat kinderleven? Maar als de Heere toerust,
zie je dat ook. Wat staat er geschreven?
Luistert u goed mee? Ik heb gezien de zoon van Isi. Wist waar die woonde?
Weet ze in Kotwijkerbroek ook nog waar je woont?
De Bethlehemiet, die spelen kan. De grote gaven. Maar gaven, die kan God gebruiken. Natuurlijk. Bij de algemene arbeid van de Heilige Geest. Oude dominee Kersen zou ons leren dat de kerk door de gaven gediend wordt. Tuurlijk. Grote gaven, staat er. En is een dapper held en een krijgsman. Hoor u? Die ging voor niemand uit de weg. Was zou toen nog niet wist wat David zou zeggen van die strijd met die leeuw en die beer, weet je wel. En dat hij echt wel, want het was een krijgsman. Dus hij had in de krijg gediend. Sommige exegeten zeggen, ja, de orde van deze hoofdstukken is niet, want je moet dat eigenlijk zien achter de zaken van Goliath. Dat is natuurlijk onzin. Gods geest, die kent de orde wel, waarin de Heere komt te leiden en te leren. En bovendien, zegt hij, is een dapper en verstandig in zaken. En is een schoon man. En dat schone heb ik de vorige keer u geprobeerd duidelijk te maken. En toch is dat nou niet te belangrijk. Als dat er nou alles gestaan had, hè? En dapper en begaafd. En een krijgsman en schoon. En als er dan een punt gestaan had. Nee, u staat er wat belangrijker achter. Wat dan? En de Heere is met hem. Dat wat. Dat nou. In de omgang mensen. Van je gaan zien. Dat God met je is. Dat de Heere dat op een bijzondere wijze betoont. Op een bijzondere wijze bevestigt. Dan moet je dat nou weer duidelijk maken. Nou, dan denk je maar aan Jozef, hè. Aan Jozef. Toen hij in het huis van Potifar was, toen zag men dat de Heere met hem was. En zelfs toen hij in de diepste kruiswegen verkeerde. Dat weet je. Dat hij in de gevangenis van Potifar kwam. In de gevangenis kwam, toen kwamen ze toch nog aan deugd. Dat de Heere met hem was. Want alles wat hij deed, gaf God getuigenis aan. De Heere was met hem. De Heere die gaf iets in de afdruk. Wat ook nog staat geschreven van Henoch, weet je. Hij wandelde met God. Toen. En toen heb ik vanmiddag zomaar zitten denken. Achter mijn bureautje. Wat voor leven zou dat toen geweest zijn. En God was met hem. Ik denk dat zijn leven in die tijd zo teer was. Hè? Misschien kijk je het wel terug. Kinderen Gods. Dat eerste leven. Dat tere leven. Geen krant in je vingers. Geen boekje van de wereld in je huis. He? Grote schoonmakel. Alles wat je dacht niet dat met God gunst te maken en had. Heden uit. Geen wereldse vrienden. Geen wereldse zaken. Trouw in de inzettingen. Gods woord verslinden. Alles wat maar te eten was opeten. Ja, zoete tijd hoor. En de Heere was met hem. Gesprekjes met God houden. Dagen en nachten verkeer. Als ik wakker word, dan is hij nog bij me. Delend onder de toediening. O, wat is God toch goed in dat beginnende leven. Wanneer de hemelen druipen en elke dag inkomsten zijn. En elke preek raak is. En elk hoofdstukje wat je leest er wel wat voor je bij. Toen hij niet gedacht dat het nog anders zou worden, zeker. Maar hier staat het wel over. En de Heere die was met hem. Toen ging het geur van je leven uit, ja. En nou ga ik maar niet over dat persoonlijk leventje begin. Maar daar zou ik toch wel wat van kunnen zeggen. Ja, dat mijn vrienden niet meer aan de deur durfden komen op plaats. En zei, die doet toch niet meer mee. En niet weten
dat het niet meer kon, begrijp je. O, die afgezonderde tijden met God en voor God te leven. En dan zeiden de ouderen, dan was er geen hemel tot loon en geen hel tot straf. Maar in die ogenblikken genoeg aan God hebben. En zwijgend over de wereld gaan. Niet? Maar wat moet je nou eigenlijk zeggen? Van iets wat geen woorden kunnen verwoorden. Zo was dat leven van die jonge man. Ik heb je gezegd, hij was een jaar of 18 toen hij in die tijd dat beleefde. En dan... Ja, dan moet die man komen, hè. Maar dan zie ik dat ik nodig moet laten zingen. En laat ik dan die tweede gedachte maar wat opbouwen. 138. Derde versie. Dan zingen ze in God verblijd aan hem gewijd. Van 's Heren wegen. Wat er verder volgt. Derde van 138. Toen antwoordde een van de jongelingen en zeide: zie, ik heb gezien een zoon van Isaï, de Bethlehemiet, die spelen kan. Hij is een dapper held en een krijgsman, verstandig in zaken en een schoolman en leren met hem, maar ga die veel afbrengen. Ik denk zo, die man die dat getuigenis brengt, hè, en dat hof van Saul. Die heeft David dus horen spelen. Die heeft David dus horen zingen. Dat is gebeurd. Anders zou hij het niet weten.
Ik geloof niet dat hij wereldse versjes gespeeld heeft. U? En wereldse liedjes gezongen heeft. Nee, dat geloof ik niet.
Sommigen zeggen, ik weet niet wel, dat in die tijd ook Psalm 23 al gedicht is. Ik weet niet, zou kunnen. De Heer is mijn herder, me zal niets ontbreken. Hij voert me zachtjes, zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mijn spoor de gerechtigheid. Dat zou best kunnen. Maar dat hij daar gezongen heeft, zal met mijn gangse hart u weer vermelden, Heer, dat kunt u best geloven. Daar heeft hij gezongen en ze hebben gehoord ook. Zingen die kinderen van nu ook andere versies dan verleden jaar?
En als ze boven op de kamertje zijn, of misschien dat je maar een orgeltje thuis. Dat je ze tegenwoordig niks anders achter dat orgel vindt van eigen hertenjachten komen. En Heer, hij maakt me uw wegen. Dat hebben ze gehoord. En daar heeft hij getuigenis van gegeven. En ze kunnen het en hij heeft machtig om dat te doen. Maar nog ga ik naar mijn tweede gedachte. Saul heeft die boodschap gehoord. Kon zijn. En die heeft boden gezonden, staat er in de schrift. Saul nu zond boden tot Izei. En zeide, zend uw zoon David tot mij die bij de schapen is. Ja. Moet u even denken, op een zeker moment gaat er dus een groepje mensen, boden staat er, dat is met luister gebeurd, dat kunt u best begrijpen. En die gaan naar Bethlehem, Juda, weet je wel, klein om te wezen onder de duizenden van Juda. En overtrapt zijn uit u zal me voorkomen. En die zijn op weg naar Izei toe. En hoe zou het al daar in dat huis van Izei geweest zijn? Want er is toch nogal wat gebeurd. Daar heb ik u in de vorige bijbellezingen naar gewezen. Dat ze stuk voor stuk allemaal langs de profeet gekomen zijn. En dat te midden van zijn broederen hij gezalfd heeft. En deze is het, die heb ik verkoren. En ze hebben daar de broer zien liggen. En ze hebben die zalfolie hebben ze gezien. En ze hebben ze geroken. Want die liefdegeur moet altijd tot liefde nodig. En ze hebben het gezien, want er ging gelangs vanuit. En wat er nadien gebeurd is in dat gezinnetje, weet ik niet. Ik weet wel straks, als we de geschiedenis gaan mogen gaan vervolgen, dat is allemaal zo betrekkelijk. En we komen daarbij dat slagveld, weet je wel, met Goliath. Dan waren die broertjes niet zo lief voor hem hoor. Die waren niet zo lief voor hem. Dus ze hebben er allemaal lang niet voor gebogen. Dat er zulke grote dingen in het huis van Izei, daar zijn ze allemaal lang niet blij mee geweest. Maar er waren er enkele die waren wel blij. Maar goed, David daarbij de schapen, dat wist die jongen zelf. Want die had gezegd, hij is bij die schapen. En Izei, hoe heeft Izei dat beleefd? Want het is toch maar in zijn huisgezin gebeurd. En het is niet in een hoek geschied. En hoe zal dat alles nog zijn vervulling krijgen? Eén ding komt openbaar. Izei heeft niet geprobeerd zichzelf op te lossen. Vast niet. Die is er met zijn vingers van tussen gebleven. Dat heb ik in het verleden ook al gezegd. Er is geen groter genadewonder dan dat men onze hand er niet in heeft. Kan je bij Comrie lezen. Men heeft zijn hand er niet in. God die zorgt voor zijn eigen zaken, mensen. Die heeft dat geknoei van mensen niet nodig, hoor. Echt niet waar. Izei heeft op God gewacht, maar er wel werk mee gehad. Hoe zou dat nou ooit nog eens in vervulling gaan? En langs welke weg zou de Heer zijn beloften gaan toepassen? Zo leeft er een volk op de aarde, zo hij vertoeft verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen, werkzaam geworden met de ingestorte beloften, maar ik laat me niet afvoeren van mijn onderwijs. En David, nou dat teken, dat leven is een getuigend leven geweest. Maar ook hij heeft dat aan God overgelaten. Als ik dat nu zo zeggen mag, en ik bedoel het heilig, hij is niet zo geweest als Jacob. Die na de openbaring van de genade zijn zoon Jozef dat koningskleedje maakte. Ja? Maar ze hebben natuurlijk wel dat Jacob daar dwaas was. Want je hebt de toekomst, want hij heeft dat koningschap van Jozef daarin beloften aanvaard. Maar Jozef was ook dwaas hoor. Want die heeft het wel aangetrokken toen hij naar zijn broers ging. Die hebben ook niet op God kunnen wachten. Maar David heeft op God gewacht. En niets, daar blijven getuigen van zijn leven. En dan komt er een ogenblik, komen die boden. En die boden zeggen tegen Izei, David. Boodschap van de koning, zo dan moet u denken. In algemene zin was het gebruikelijk onder de koningen om een groep jongelingen om de troon te hebben. Dat
weet u wel, daar kan ik vele voorbeelden van de koning in Israël bijhalen. Denk maar aan de luister van Salomo, omringd van de duizenden jongelingen staat er. Het was tot de status, weet je wel, tot de koning gekomen en daar bij de troon mogen dienen. Maar het was hier anders. God die ging zijn raad uitvoeren. En de Heere zou David de man aan zijn hart brengen in dat koningshuis. Om er langs deze weg voor te bereiden wat het koningschap zou inhouden. En als David die boodschap hoort, gekomen naar de koning, is hij in alle gewilligheid gegaan. Hoe dat zou gebeuren, was ook een raadsel voor zijn leven. En dan kan ik natuurlijk uit de praktijk van het leven van Gods kinderen dat ook zeggen. Ik kan het ook zeggen uit het leven van de ambtsdragers Gods. Ja, dat meen ik uit diepste mijn ziel. Ik bedoel, en hoop ook dat je het dan een beetje begrijpt, broers. Als je naam afgelezen wordt, dan is dat een zaak waar God al jaren mee bezig geweest is. Dat geloof ik zo zeker. Al weet je niet hoe het ooit vervuld zou moeten worden. Ik heb ooit eens een ouderling gehad, ook in mijn eerste gemeente, toen die gekozen was, dat hij me op kwam zoeken. En dat hij zegt, had je nou anders niks meer als mij? Ik zei, ik wou wat vragen. Kwam het onverwacht? Hij zegt, nee, kwam niet onverwacht. Oh, dat geloof ik zo van harte. En dat is in deze week, deze zaak nog precies in. Het komt niet onverwacht. De Heere bereidt voor en de Heere bereidt toe. En de Heere die wint in. En dan is in dat huis van Izii een deur geopend. Die ze zelf niet zagen. Ik denk zo vaak aan dat wonderlijke getuigenis in de brieven aan de gemeente van Klein-Azië. Dat de Heere Jezus zegt als de amen en de opperste wijsheid. Ik heb u een open deur gegeven die niemand kan sluiten. God opent deuren voor zijn kinderen. In de natuur, al schijnt het soms in het leven dat alle deuren dicht zitten. U waarvolk van God, dat je niet zoveel opening zal meer zien. Maar God opent de deur in de natuur. God opent de deur in alle levensvragen van zijn kinderen. Op zijn tijd zal God die deuren openen. Hij zal ook de deuren openen die oplossing zullen geven op de levensvragen van zijn kinderen. Wat gebeurt daar? Daar in Bethlehem. Daar komen de boden, zegt u. En daar is David en Isaac. En nee, gemeente, u luistert niet goed. God gaat een deur openen. Die deze mensen niet gezien hebben. En langs deze open deur gaat God zijn eeuwige raad volvoeren. En u zou ook eigenlijk gedrongen moeten zijn. Voor deze was de zaak dicht. Was er geen ruimte. Het hoe was verborgen. En nou geloof ik in het leven van Gods kinderen dat het niet anders zijn zal. Dat is ook wel eens zeggen, Heer, als er nou geen opening van boven komt, dan komt er nooit wat terecht. Als u nu zelf geen deuren gaat openen, dan komt er nooit geen ruimte meer. God laat zijn kerk eerst vastlopen. En eer ik dat onderwijs nou verder opgebouwd, komt toch niet meer bij. Vanavond doe ik ook niet. Maar wees nou eens eerlijk. Heb je nou zelf geen momenten in je leven gekend dat je zegt, oh God, nou is er geen nagelschrapruimte meer over. In de natuur, in de genade, in je levensvragen, in je strijd, in je problemen. Totdat de Heer het zelf gaat openbaren. God baant de woeste baren en door brede stromen ons een pad. En daar rijst zijn lof op, stem en snaren nadat hij ons geheiligd. Ik heb tegen u gezegd toen ik met deze bijbellezing begon. Ik bind me niet aan bepaalde gedachten. Dan denk ik dat ik tekort doe aan hetgeen wat ik bij ogenblikken wel eens geloof. Dat geloof ik ik soms wel, hoor. Dat God op de preekstoel ook nog wel wat doen wil.
Ja?
En dat de Heer tenslotte op de preekstoel zelf voor de dauw en de bediening van zijn eeuwige geest zal zorgen. En dat het de Heer behaagt om van de daken te laten prediken wat in de binnenkamer geschiet. Ja? God laat zich niet binden aan mensen gedachten. Maar dat eenvoudige kruimelwerk dat we dan met elkaar mogen hebben. Voel je nou aangesproken? Zit er nou ook bij die denken, Heer, dat ik als een zouwer is. Ja? Nou, moet je niet zo bekommerd zijn, hoor. Maar Saul heeft nooit bekommerd geweest dat hij zo was. Die is er nooit meer onder God gekomen. Het heeft hem nooit uitgedreven tot de troon der genade. Maar zou je de vermaningen niet vergeten, je? Denk erom, hoor. Als je de vrijheid zoekt en God zal je geven, dan ben je op weg naar de verlorenheid. Terwijl het nog heden genaamd wordt, verlaat de slechtigheden en leef. Treed op de weg des verstands. En kinderen Gods, en al je levensvragen, noden en zorgen. Weet je wat die kerk zong? Hij zal zijn werk voor mij volenden. En hij bad en verlaat niet wat uw hand begon. Levensbron wil toch bijstand zenden. Amen. De Heere, u betaamt ons u te danken. Het gaat altijd door de mogelijkheid heen. Dat moeten we steeds maar meer ervaren. Ook in de ambtelijke dienst. U heeft gedacht dat we niet bekwaam zouden zijn vanavond om de kerk te dienen. En dan geeft u nog altijd ruimte die wij niet zien. En u maakt gemak waar het niet gevonden wordt. Dat we u daarvoor kennen mochten. U bent ook degene die het woord brengt. Waar u het wil. U legt het toch op zijn plaats. Ook dat vermogen we niet. Hebben we ook wel eens gedacht, heren. Dat we woorden op zijn plaats konden krijgen. Maar u brengt het waar dat u het wil. En u geeft daar de kracht van te beleven. Neemt het mee, o God. En deelt het uit. Ook in de nalezingen, dat er nog stichting en onderwijzing gevonden mag worden. En wil het tekort verzoenen en dat om Jezus wil. Amen. Slotvers. 74, 12e vers. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer, gezegd van als men toeverlaat, mijn koning, die uitkomst gaaft en uit uw hemel woning voor ieders oog uw hatering ging tekeer. 12e van 74 is onze slotzang. Ga thans heen in vrede en ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.